Mag met jullie delen een serie lessen die ik in mijn leven heb geleerd, afgelopen jaren in het bijzonder. Dingen die me geraakt hebben, waar ik doorheen ben gegaan. En dat wil ik graag vanuit Gods woord met jullie delen. En vandaag wil ik nadenken over gemeente zijn in gebrokenheid. Allerlei belangrijke thema's die het afgelopen jaar op me af zijn gekomen. Zoals, wat is nu precies het geloof? Wie is God? Over leiderschap, maar ook over God al dan niet ervaren. En vandaag is misschien wel een van de belangrijkste thema's waar ik afgelopen jaar doorheen ben gegaan. En dat is, wat is nu eigenlijk een gemeente? Wat is de kerk? Want afgelopen jaar, toen alles onder me vandaan getrokken werd, ben ik ook gaan nadenken, maar wat is nu eigenlijk de kerk? Wat is nu de kerk? Wat doen we nu eigenlijk met elkaar? En ook als we een stap dieper gaan, doen we het eigenlijk met elkaar wel goed? Komen samen als kerk. Alle aandacht ligt op de zondagochtend. Tenminste, dat is het zwaartepunt van ons kerk zijn. Terwijl ik eigenlijk, als ik eerlijk ben, niet terugvind in de Bijbel hoe we met elkaar kerk moeten zijn. En ja, wat het is. En al helemaal niet het zwaartepunt op zondagochtend. En dat ik in de Bijbel nergens vind hoe we zo'n dienst moeten inrichten, hoe het er allemaal moet uitzien. Dus heel veel dingen van hoe we kerk zijn met elkaar, vind ik niet terug in de Bijbel. Terwijl dat het zwaartepunt is van ons christelijk geloof. En toen ik erover nadacht afgelopen jaar, ben ik van alle kanten ben ik heen gegaan. En dat wil ik graag vanochtend met jullie delen. En drie boeken die mij heel erg daarbij geholpen hebben afgelopen jaar zijn op de eerste plaats De Ideale Kerk van Larry Crabb. En Larry Crabb is een gepromoveerd psycholoog vanuit Amerika. Hij heeft tientallen boeken geschreven die ook in het Nederlands zijn vertaald. Over hoe we heel kunnen worden, hoe we ons kunnen verbeteren in psychosociaal opzicht. En Larry Crabb die komt in 2010 een beetje in de eind van zijn 60e jaren. Ik geloof dat hij 65 is of 67, ik weet het niet precies. Die gaat nadenken, die kijkt, die reflecteert en die zegt maar, hoe kan het dat ik, als ik morgen naar de kerk ga, dat ik daar totaal geen zin in heb? Hoe kan het, daar waar mijn hart altijd vol van heeft gezeten, dat ik toch denk van, wat moet ik daar eigenlijk? Hoe is dat mogelijk? En hij schrijft het boek, hij reflecteert zijn gedachten en hij schrijft het boek De Ideale Kerk. En op een gegeven moment zegt hij, de kerk is voor mij heel vaak een soort snoepwinkel waar ik voor sta. En ik loop als een kind met mijn neus tegen het raam aan en ik kijk naar het snoep. En het is allemaal onbereikbaar. Ik sta met mijn neus tegen de etalage, maar het is niet te bereiken. Kortom, de kerk als een gemeenschap waarbij vanaf de kansel of vanaf het podium iedere zondag wordt gepredikt. Dit en dit moeten we doen, maar uiteindelijk zoveel mensen die komen en waarbij het niet lukt en we moeten en het lukt maar niet. En we zijn als kleine kinderen die kijken naar de lekkere snoep, maar het lukt nooit. We schieten altijd tekort. Een andere belangrijke schrijver is Philip Yancey, een groot fan van. En Philip Yancey is journalist, schrijft onder andere bij Christianity Today, ook veel boeken vertaald. En die durft die onderwerpen aan te snijden die eigenlijk niemand durft te vragen. Vraag over het lijden. Hoe kan dat er zoveel lijden is als er een goede God is? Een boek die je gelezen moet hebben is Genade, wat een wonder. Geweldig boek wat iedere christen zou moeten kennen. En ik heb het boek gelezen, Philip Yancey, Hoe mijn geloof de kerk overleefde. Alleen de titel al. Hoe mijn geloof de kerk overleefde. En hij durft ook hele kritische vragen te zetten bij het kerk zijn. En niet alleen kritische vragen, maar ook zijn ervaring dat veel mensen eerder wegvallen bij God door de kerk, dan dat ze door de kerk worden aangetrokken tot God. Heftig. Die vragen mogen we, moeten we stellen, lieve mensen. Belangrijk om daar niet voor weg te lopen. En Philip Yancey die schrijft, mijn grootste twijfels over het geloof laten zich samenvatten in één enkele vraag. Waarom werkt het niet? Een heftige vraag. Hij gaat verder, hij zegt, ik heb nog nooit een serieuze volgeling van welk geloof dan ook ontmoet die geen waardering heeft voor Jezus. Maar hoe zit het met de kerk? Als ik denk over individuele christenen die ik ken, zie ik een aantal mensen dat er door hun geloof stukken op vooruit is gegaan. En dat sommigen er stukken slechter van zijn geworden. Voor elke genadige, vriendelijke, vergevingsgezinde christen kan ik ook een trotse, gemene, veroordelende christen in de plaats zetten. Mijn eigen ervaring is dat degenen die het hardst hun best doen en het fanatiekst geloven, vaak de minst aantrekkelijke mensen zijn. Is wat? Ik weet niet of jij het herkent. Ik herken het soms wel. Vragen die we mogen, moeten stellen. Een derde boek me ontzettend heeft aangesproken de laatste tijd is het boek van Hans en Rietje van der Lee, Hartstocht. En Hans van der Lee was directeur van Stichting Compassion. Hij was directeur van TEER. En zo rondom 2010 besloten hij en zijn vrouw om alle bedieningen neer te leggen en naar de sloppenwijken van Jakarta te gaan. En daar in een slopje, in een hutje te gaan wonen. Tussen de miljoenen mensen die daar dakloos zijn. En niet om dat evangelie te verkondigen, niet om daar goede projecten te doen, maar gewoon om daar te zijn en de liefde van Christus uit te delen. Een belangrijk thema van Hans van der Lee is het volgen van Jezus. Hoe doe je dat eigenlijk? En weet je, ze waren daar 1,5 jaar en de droom van Hans van der Lee die kwam uit. En hij zat daar vol passie en kracht, precies op zijn plek. Maar wat zijn droom was, was de nachtmerrie voor zijn vrouw, voor Rietje. Na 1,5 jaar kon ze het niet meer opbrengen. Ze miste kinderen, miste de kleinkinderen. En ze besloten om weer terug te gaan naar Nederland. En daarover schrijft hij in zijn boek Hartstocht. En hij schrijft erover, wat is het om een volgeling van Jezus te zijn? En ik citeer, hij zegt, als christenen hebben van alles. Kerken, organisaties, projecten, programma's en noem maar op. Maar het koninkrijk van God, zoals Jezus erover sprak, lijkt soms ver te zoeken. Er wordt al eeuwenlang veel nadruk gelegd op kerk zijn. Door en vanuit de kerk. En mede daarom vinden nog steeds veel christenen gemeente zijn belangrijk. Terwijl Jezus, kerk of gemeente zijn, nauwelijks enige aandacht gaf. Dus mijn vraag van vanochtend waar ik met jullie doorheen wil gaan. Hoe is het mogelijk dat Jezus zo weinig over kerk zijn, eigenlijk niks over kerk zijn, vertelt? We daar niks over lezen in de evangelie. En dat daar het zwaartepunt van ons christen zijn wel op ligt. Wat doen we eigenlijk met elkaar als Ichters gemeente? Wat doen we met elkaar als kerk? Waarom kiezen we deze vormen? Waarom zijn we kerk? Een hele belangrijke, misschien niet een hele makkelijke vraag. Maar wel waar we met elkaar doorheen mogen gaan. Want het is de essentie van waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En weet je, ik denk als je daarover nadenkt dat je moet gaan naar het begin. Het begin van God. Het begin van Gods woord. En we zien dat aan het begin dat alles misgaat. Dat God heeft de mens geschapen, de wereld, als een perfecte harmonie tussen elkaar, tussen God en alles was goed. Maar toen kwam de zonde. En daardoor kwam de gebrokenheid in de wereld. De zonde en de gebrokenheid maakten alles stuk. En Gods wereld was niet meer zoals God het bedoeld had. En vanaf de eerste pagina's van onze Bijbel, van Gods woord, zien we dat God het daar niet bij laat zitten. Maar dat hij zegt, ik zal alles nieuw maken. Ik zal een redder sturen. En bijna vanaf elke bladzijde van Gods woord zien we dat God een redder wil sturen om datgene wat kapot is gemaakt, deze kapotte wereld, om die weer heel te maken. Hij wil een redder sturen voor een nieuwe wereld. En daar spreekt het hele Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament van. En God stuurt profeten en geeft daarmee vaak een doorkijkje van hoe dat eruit zal zien. Als die redder komt, of als die nieuwe wereld komt. En zo is het 600, 700 jaar voor Christus dat er ook zo'n profeet opstaat met de naam Jesaja. En hij sprak de woorden van God en gaf ook zo'n doorkijkje. Hij sprak als die redder. Hij sprak de woorden van God zoals die redder, de Messias en Jezus Christus, weten we nu, eigenlijk komt. En hij sprak die woorden. En we lezen het in Jesaja 61 vanaf vers 1. En dan zegt die profeet door Gods geest heen, de geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagene harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenen hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. En God zegt, die redder die zal dat zeggen. Die zal een nieuwe wereld geven. Die zal er zijn. Die maakt alles weer nieuw. Heel vaak vraag je, als je aan christenen vraagt, waarom is Jezus Christus gekomen? Krijg je het antwoord, ja, hij is gekomen om onze zonden te vergeven. Daarom is hij aan het kruis gegaan. En dat is ook zo. En dat is ook ontzettend belangrijk. Maar dat is niet alles. Jezus is voor veel meer gekomen. Hij is gekomen om herstel te brengen. Om het koninkrijk van God te brengen op deze wereld. Om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vast in gang te zetten. Daarom is hij gekomen. En daar maakt vergeving van zonde een onderdeel van uit. Maar het is lang niet alles. Nog veel meer. En voor Jezus gekomen. En de profeet Jesaja die verkondigt het. Als de redder komt, dan komt hij om de gevangenen vrij te laten. De gevangenen in zonde, de gevangenen in gebrokenheid, de gevangenen in demonische gebondenheid, de gevangenen in verslavingen. Om de armen te helpen, om de verdrukte te nabij te zijn. Daarom komt de redder. Waarom? Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En wat is dat? Dat is een jubeljaar. God gaf in zijn wet, gaf hij allerlei regels. En een van de dingen is dat het zijn volk om de zeven jaar, elke zeven jaar, een Shabbatjaar moest hebben. En dat betekent dat het volk een jaar rust moest hebben. En dan mocht er niet gezaaid worden, mocht er niet geoogst worden, want God zou voorzien. En daarmee liet hij zien dat hij God was. Iedere zeven jaar. Maar, zegt God ook, om de zeven keer zeven jaar, het vijftigste jaar, wordt nog bijzonderder. Want dan wordt het een jubeljaar of een genadejaar. En dan beginnen we eigenlijk helemaal bij af, zegt God. Dan de slaven moeten vrijgelaten worden, het land wat aangekocht is moet weer terug naar de eerste eigenaar. En alles wordt weer nieuw en alles begint weer van nieuw af aan. Dat is het genadejaar van de Heer. We beginnen allemaal weer met een schone lei. Hoe mooi is dat? Weet je hoe vaak Israël het jubeljaar heeft gevierd? Geen één keer. En nu komt de profeet. En die zegt, maar er komt een redder en wat gaat hij doen? Wat gaat hij instellen om een genadejaar van de Heer uit te roepen? Iedereen mag weer met een schone lei beginnen. Iedereen is welkom. En een dag van wraak voor onze God. Ook een dag van het oordeel, want God haat het onrecht. Het onrecht moet weggevaagd worden. Dat gaat God doen door deze redder. En dan is het 600-700 jaar later en dan komt Jezus. En als je een Bijbel bij je hebt, pak het erbij, hoofdstuk 4 van Lucas. Lucas 4 vanaf vers 16. Of pak je Bijbel-app of de Bijbel.nl en lees met me mee. En dan komt Jezus aan het begin van zijn bediening. En hij bezoekt een synagoge. En wat er dan gebeurt, lezen we in vers 16. Jezus kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Shabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat. En toen waren er nog geen hoofdstukken, maar we weten nu dat er hoofdstuk 61 is, wat we net hebben gelezen. En Jezus leest dan daar in die synagoge, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gesalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om ja, een genadejaar van de Heer uit te roepen. Daarom ben ik gekomen, zegt Jezus. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Punt. Nou, zoek het grote verschil met wat we net hebben gelezen. Met de woorden van Jesaja. Want wat doe je nou, Jezus? Je had alles uit de context. Jezus, je plaatst het niet, er staat nog meer, maar dat noemt u niet. Wat is het grote verschil met wat we net hebben gelezen vanaf Jesaja? Hallo? Het is de bedoeling dat jullie iets terugzeggen, zeg maar. Hè? Nou? Het stukje van wraak en oordeel. Ja. En Jezus zet hier een hele duidelijke knip in dit vers. Een punt. Ik ben gekomen om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Het oordeel komt nog. God als rechter komt nog. Jezus komt nog ooit terug. Maar Jezus is nu gekomen om iedereen een schone lei te geven. Om iets nieuws tot stand te brengen. Ja, het jubeljaar, genadejaar uit te roepen. Jezus bracht iets nieuws. Hij bracht herstel. Hij bracht vrijlating. Jezus bracht een nieuw leven. De nieuwe wereld kwam hij brengen. Jezus kwam niet alleen om onze zonden te vergeven, maar om zijn nieuwe koninkrijk te brengen. En Jezus rolde de boekrol op en gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen waren op hem gericht. En je kon wel een speld horen vallen. Wat zou die hier over gaan zeggen? En hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Vandaag is deze schrifttekst vervuld. Ik ben het. Ik ben die redder. Ik ben die Messias. Jezus kwam om een nieuw koninkrijk te brengen. Het koninkrijk van God. Een nieuwe wereld te brengen. En wie waren er de hoofdrolspelers, de uitgenodigden voor? De armen, de gevangenen, de blinden, de onderdrukten. Jezus kwam om vrijheid te geven, om herstel, vernieuwing te geven. Daarvoor kwam Jezus. En weet je, Jezus kwam niet om een kerk in gang te zetten. Jezus kwam niet om theologie te schrijven. Jezus kwam niet om een instituut oprichten. En Jezus kwam een nieuw koninkrijk brengen. En Lucas 16, vers 16, dan zegt Jezus: ja, tot Johannes de Doper, zijn de wet en de profeten. Maar sindsdien is het koninkrijk van God. Er komt iets nieuws, een nieuwe tijd aan. Tijd van het koninkrijk van God. Jezus kwam niet om een kerk te bouwen, om een koninkrijk te stichten, een nieuwe wereld. En het koninkrijk had kenmerken van liefde, van genade. En dat was de kracht die impact had op mensen. En dat is de boodschap die de leerlingen, de volgelingen van Jezus met zich meenamen. Dat is de boodschap die de leerlingen deden. En je ziet dus in het begin van de kerkgeschiedenis dat het koninkrijk van God centraal stond. En totdat de Heer Jezus was overleden, zeg maar 33 na Christus, en daarna de volgelingen van Jezus, die verkondigden het koninkrijk. Ze gingen rond om herstel te geven, om genade, liefde uit te delen. Het koninkrijk van God was gekomen. Het koninkrijk van God, daar ging Jezus om. Zie dat Jezus is gestorven, is opgestaan en dan komt hij terug 40 dagen lang. En wat zien we in Handelingen 1 vers 3? Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaalde bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Hij bracht het evangelie van het koninkrijk. De nieuwe wereld van herstel, van hoop. En wat was de koninkrijk van God? Dat kenmerkte zich door het hart. Door liefde en genade. Door relatie. Relatie met God, maar ook vooral relatie met mensen. Elkaar van hart tot hart kennen. En van daaruit de liefde en genade van God door te laten stromen. Waardoor mensen veranderen. Weet je, een koninkrijk van God verspreidde zich zo. En het ging door en de gemeente bleef klein, het groeide wel wat door de verdrukking heen, want ze mochten niet geloven, want het Romeinse Rijk was vervolging en onder sommige keizers ging het weer een beetje beter. Maar uiteindelijk was het rond 313 na Christus dat er iets gebeurde wat de kerk voor goed veranderde. Toen was er een keizer, keizer Constantijn. En keizer Constantijn was een groot strateeg. En weet je, hij werd christen tussen aanhalingstekens. Of hij nu echt christen is geweest, weten we nog steeds niet. Feit is wel dat hij het goed kon gebruiken dat het zijn hele rijk christen zou worden. Dat dit werd getolereerd. Kon hij heel goed voor de eenheid van zijn rijk gebruiken. Feit is trouwens ook dat hij 10, 12 jaar later ook nog zijn vrouw en zijn oudste zoon gewoon laat vermoorden. Dus de bekering van Constantijn, daar kun je hele grote vraagtekens bij zetten. Maar wat gebeurde er? De kerk werd legaal. En de kerk die kreeg macht. En de keizer ging samen met de kerk eigenlijk het beleid vormen. Er kwamen allerlei concilies, vergaderingen waar besluiten genomen moesten worden over hoe de kerk eruit zou zien. Voor allerlei belijdenissen. Wat geloven we nu allemaal precies? Allemaal goede dingen. Maar wat we ook zien is dat vanaf dat moment eigenlijk de kerk een plek wordt waar heel veel macht is. Heel veel organisatie is. Het gaat om de juiste belijdenis. Als je maar de juiste dingen gelooft, de juiste dingen zegt. Dat het gaat om de juiste leer. Wat verderop in 388 zelfs was dan keizer Theodosius. En die maakte van het christendom zelfs de officiële staatsgodsdienst. Wil die ambtenaar zijn, dan moest je naar de kerk gaan. Moest je iets in het christelijk geloof hebben. Het was de officiële staatsgodsdienst. En kerk en staat gingen hand in hand. En de kerk werd machtig En de kerk werd eigenlijk een plek waar het vooral ging om het hoofd. Heb je de juiste belijdenissen wel? De juiste regels wel doet om erbij te horen? De juiste leer wel aanhangt? En zo werd de kerk een instituut. En als we jaren, eeuwen verder gaan, dan gebeurt er nog wel wat moois. In 1517 bijvoorbeeld, de reformatie, Maarten Luther, komt in opstand tegen deze kerk. 95 stellingen. En hij zegt van, joh, hoe het altijd gaat, is niet goed. Maar helaas zien we daar ook dat ook wel heel veel dingen die daar beleden worden, vooral gaat om het hoofd en om de juiste leer. Is de leer niet goed, dan schrijven we nog weer een nieuwe geloofsbelijdenis of nog weer een nieuwe catechismus. Sola scriptura, het gaat om de schrift, maar wat betekent dat om de schrift te volgen? Sola fides, gaat om geloof, maar vooral om het belijdenis van het geloof. En zo blijft de kerk, ondanks dat er eeuwenlang vele mooie en goede dingen zijn gedaan. Laat dat even voorop staan. Maar blijft de insteek van de kerk vooral dat het gaat om hoofd en regels en leer. En inmiddels zitten we in 2019 met tientallen, misschien wel honderden verschillende denominaties. Als je het ergens niet mee eens bent, dan schrijf je een nieuwe geloofsbelijdenis of een nieuw catechismus en dan zorg je ervoor dat jouw artikel er wel in staat en dan heb je het juiste voor je. Vooral met het hoofd, vooral met het leren. Onze evangelische, we zijn niet anders. Maar wat heeft de kerk nu nodig? Eeuwenlang hebben we deze vorm aangenomen. Wat heeft de kerk nodig? Volgens mij hebben we als kerk nodig dat we teruggaan zoveel mogelijk naar het koninkrijk van God. Dat de essentie, dat het zwaartepunt van ons geloof blijft. Of geloof wordt misschien wel. Even een voorbeeld dat mensen vragen. Wat is nu eigenlijk de kerk? Is de kerk een burcht waarin we ons verschuilen? En wel een ophaalbruggetje erbij, waar af en toe mensen naar binnen kunnen geloodst worden. Maar uiteindelijk ons veilige burcht. Of is de kerk een veldhospitaal? Daar waar alle gebrokenen en alle zondaren kunnen komen. Waarom? Omdat ze daar bij de dokter in aanraking komen. Een mooie kreet is: The church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Sinners. Een plek van zondaren, een plek van gebrokenen. Het koninkrijk van God, daar moeten we naar terug. Maar voor wie is het koninkrijk van God? Laten we eens kijken wat Jezus daarover zegt. Wat is het koninkrijk van God? Jezus zegt daar verschillende dingen over. In Matthäus 5, vers 3, de zaligspreking, zegt hij: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemelen. Ander woord van het koninkrijk van God. Mensen die arm van geest zijn. Die ontvankelijk zijn, die niks hebben om bij God te brengen. Zeg je, maar ik ben helemaal leeg. Heer, wilt u het maar doen voor me? Voor hen is het koninkrijk van God. Niet voor de theologen en iedereen die het goed voor elkaar heeft. In Jacobus staat: luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, dus de arme mensen, heeft hij die niet uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Koninkrijk is een koninkrijk voor armen. Jezus zegt in Matthäus 21, vers 31, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren, die zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Dat is wat. Niet de bekeerde tollenaars en de bekeerde hoeren. Nee, de tollenaars en hoeren, die gaan voor naar het koninkrijk van God, zegt Jezus. Jezus, hoe kunt u dat nu zeggen? Jezus kan dat zeggen omdat ze allemaal, alle mensen, welkom zijn bij hem. Om mee te doen, hoe gebroken je leven ook is. Hoe zondig je leven ook is. Die uitnodiging staat voor iedereen. In Lucas 14 vergelijkt Jezus het koninkrijk met een maaltijd, met een groot feest. Hij zegt eerst dat de kinderen, die was ik nog even vergeten, de kinderen ook, die zijn ook voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Eenvoudige. Jezus brengt de wereld op zijn kop. Zo anders dan kerk zijn. Ik zei, Jezus komt met een vergelijking, een gelijkenis in Lucas 14. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een groot feest. Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En wie mag naar dat feest toe, zegt Jezus. Jezus zegt, ik laat de dienaren uitgaan. Maar iedereen heeft een excuus. Die kan niet komen en die komt niet. En allemaal zijn ze te druk met andere dingen. En wie komen er dan wel uiteindelijk? Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlammen hierheen. Dat is de bezetting van het koninkrijk van God. Lieve mensen, het is geen wonder dat Jezus altijd zoveel spanning, zoveel ruzie had met die farizeeën en die schriftgeleerden. Weet je, en ik heb heel vaak gedacht, al die farizeeën, ik ben christen, ik ben wedergeboren, ik ben nieuw, en daar hoef ik mij niet mee te identificeren. Maar die farizeeën, dat waren gewoon goede gelovigen. Waren niet extreem wettische mensen of zo. Nee, waren mensen die vanuit hun hart gewoon God wilden volgen op een goede manier, daar van alles voor over hadden, radicaal. En die schriftgeleerden, dat waren de theologen, dat waren de voorgangers, de oudsten die Gods woord uitlegden. En ik heb geleerd, dat staat niet van mij af, maar als wij Gods woord lezen, dan moeten wij goede gelovigen, moeten ons identificeren met die farizeeën en met die schriftgeleerden. Ik ben er één van. En als je dat beseft, dan denk je van, maar wacht even, voor ons is het misschien nog wel moeilijker het koninkrijk van God in te gaan als ik Gods woord dan lees. Voor de rijken is het moeilijker. Voor de schriftgeleerden, voor de farizeeën is het moeilijker. Want het koninkrijk van God is een feest van losers. Van mensen die niet voor elkaar hebben. Van de kinderen die niks voorstelden in Jezus' tijd. Van de zondaren, van de tollenaars, van de hoeren. Van de kreupelen, van de lammen. Het feest van de losers. En als wij terug willen naar het koninkrijk van God, dan moeten we eigenlijk weer een loser worden. Of in elk geval weten hoe we de losers kunnen bereiken. En de losers bereiken we door het hart van een loser te hebben en het hart van een loser te kennen. En kwetsbaar te zijn. En datgene wat ons een loser maakt, om dat voorop te zetten en te zeggen, joh, maar ik weet het soms ook niet allemaal. Als we het hart van een loser in Gods koninkrijk willen bereiken, moeten we geen winner zijn. Want winners die kunnen de losers niet bereiken. Want die zeggen alleen maar zijn wegwijzer. Ja, daar moet je heen, daar moet je heen. Maar de loser zegt, maar ik heb iemand nodig die me begrijpt. Ik heb een relatie nodig, ik heb God nodig. Ik heb liefde nodig, ik heb genade nodig. Als we losers willen bereiken, moet eerst ons ego ontmanteld worden. Alles wat nog van onszelf is, moet eruit gesneden worden. Alles wat ons iets maakt, moet er afgehaald worden. Ons hart moet geopend worden. Ons hart dicht houden voor onze kwetsbaarheid en wat we niet goed doen, onze zonde. Dat wij ook soms een puinhoop zijn. Als we dat hart dicht houden, dan kunnen we nooit de anderen met een gebroken hart helpen. Kunnen we nooit voor hen zijn. Als we het koninkrijk van God hier in deze gemeente willen verkondigen, willen zijn, gestalte willen geven, dan moeten onze maskers af. Niet een schone schijn ophouden, maar moeten we zeggen, joh, het leven is gewoon soms bagger, gewoon slecht. En sorry. Nu 10 keer voor je gebeden, maar ik weet het ook niet. Moeten we kwetsbaar durven te zijn. Anders komt onze liefde er niet uit en kan de liefde van God er niet in. We hebben God nodig. We zeggen met open handen sta ik hier, ik heb u nodig. En Jezus zegt, de tijd is nu aangebroken. Want Jezus liet zich leiden in zijn koninkrijk door liefde en genade. En dat was de kracht die impact had op de harten van mensen. Jezus kwam niet om een theologie te schrijven of een kerk te bouwen. Nee, Jezus kwam zelf als loser. Ja toch, als een babytje in een zondige wereld. Er was geen plaats voor hem. In een stal of in een grot neergelegd, tussen de, noem maar op. Jezus stierf als een loser. Werd uitgekotst door de Romeinen, werd uitgelachen. Zeiden van, joh, wat doe je ertoe? En tussen die twee tijden ging hij alleen maar om met losers. Die er niet toe deden in zijn maatschappij. En Jezus zei, maar nu is het koninkrijk aangebroken. Ga het koninkrijk verkondigen. Weet je, ik heb verlangen om deze Jezus te volgen. In wie hij is en wat hij doet. En ik denk dat dat belangrijk is voor ons, ook als gemeente. En hoe we kerk zijn. En wat is de kerk? Weet je, ik wil deel uitmaken van een kerk. Waarbij ik binnenkom en ik word welkom geheten. En iemand ziet aan me van, ja, daar is weer een nieuw stukje puinhoop die binnenkomt. En toch een geaccepteerd stukje puinhoop. Ik wil een kerk zijn waarin we hier zitten en dat je buurman en buurvrouw weet, maar joh, dat jij bent net zo'n stuk puinhoop als ik ben. En ik ben misschien een opgekalefaterde puinhoop. Ik ben misschien een puinhoop die therapie heeft gehad. Ik ben een puinhoop die Jezus heeft leren kennen. Maar ondertussen worstel ik ook met mijn onvervulde dromen en mijn onvervulde gebrokenheid en alles wat ik zo graag nog wil en wat er misgaat in mijn leven. En ik geloof in een kerk waarin als ik binnenkom dat daar die acceptatie is, die onvoorwaardelijke liefde, die onvoorwaardelijke acceptatie. Om elkaar te zien en te zeggen, joh, eigenlijk ben jij hetzelfde als ik. En ik weet dat we allemaal een puinhoop zijn van onoverwonnen problemen. Ik geloof in een kerk waar ik nog steeds gewenst ben en geliefd ben. Als ik me kwetsbaar opstel en zeg, joh, dit ben ik, sorry. Ik kan er niet meer van maken. Ik wil deel zijn van een kerk die de maskers afdoet. Onze religieuze maskers. Onze geestelijke maskers. Onze, oh, ik weet het zo goed, maskers. Oh, onze, ik geef je nu antwoord en zus en zo moet je doen, dan komt het goed, masker. Maar dat we echt zijn. En kwetsbaar durven te zijn. Hoeveel was Jezus bezig met theologie? 0,0. Jezus was altijd bezig met het openmaken van harten van mensen. Niet onze hoofden, maar onze harten. En ik geloof dat we zo Jezus mogen volgen. Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. Dat we dat gestalte mogen geven. Dat dit een plek mag zijn waar mensen nog onaf zijn. En dat dat ook mag. Waar puinhopen bij elkaar komen. Waar de alcoholist een plek mag hebben. Ook als die 10 keer weer terugvalt. Ook als het hem niet lukt om droog te blijven staan. Een plek mag zijn voor de jongeren. De gelovige jongeren, de radicale jongeren, ook de wietrokende jongeren, de jongeren die altijd zuipt in het weekend, de kritische jongeren, de plek voor de ouderen, de biddende ouderen, de chagrijnige ouderen, de kritische ouderen, de plek voor de borderline die niet af is en waar zo lastig mee is om daarmee om te gaan, de plek voor de single, voor de homo, voor de hetero, voor de transgender, voor iedereen die zich een puinhoop voelt en weet van, Heer, ik heb u nodig. Heer, ik heb u nodig. We hebben net gezongen. Met open handen staan, Heer, ik heb u nodig. Ja, ik ben die arme. Ik ben die kreupele. Ja, misschien heb ik geld, Heer, maar toch ben ik die kreupele. Ja, misschien ben ik niet in dit leven arm, maar toch ben ik geestelijk arm. Misschien ben ik een directeur, leid ik een zaak, maar toch weet ik ben die kreupele. Heer, ik heb het niet voor mekaar. Ja, ik ben gedoopt, ik ben al 20 jaar christen, maar toch, ik weet, ik heb u nodig. Ik ben die puinhoop, Heer, en ik wil bij u zijn en zo samen het Koninkrijk van God laten zien. Nou, hoe mogen we dat in de praktijk brengen? Ik heb eigenlijk 3 principes die ik nog met jullie wil doornemen. Op de eerste plaats, het is goed om te evalueren voor jezelf. Denk er eens over na. Ben jij een kerkmens of ben jij een koninkrijksmens? Oftewel, ben je gefocust op je hoofd, op de leer, op de belijdenis, op de regels? Of ben je gefocust op het hart van Jezus en jouw hart? Weet je, ik zal het eerlijk zeggen. Ik neig ertoe om een kerkmens te zijn. Dat is mijn opvoeding, dat is bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis. Ik ben zo gepokt en gemazeld in een kerkmens zijn. Om dingen te belijden, met mijn hoofd te zijn. Maar ik zoek het hart. En ik geloof dat deze gemeente een gemeente mag zijn die het koninkrijk zoekt. En het een is niet fout hoor, het hoofd is niet fout. En een kerk zijn is niet fout. Maar wordt pas fout als dat kerk zijn en het hoofd in de weg gaat staan van het koninkrijk en van het hart. Want het gaat primair op de eerste plaats om het koninkrijk en om het hart. En de kerk mag een voertuig zijn om het koninkrijk gestalte te laten geven. Dat is de bedoeling. En ik wil jou vragen, hoe ben je bij Ichthus gekomen? Ook als gebrokene, meester van ons. Misschien gebroken vanuit de wereld, zoekende wie Jezus voor je mocht zijn. Of gebrokene vanuit een andere gemeente waar van alles te doen was en gedoe was. Of gebrokene, noem maar op welke manier. En hoe vond je het om hier te komen? In een warm bad, een bad van genade en liefde. Wat heeft dat met jou gedaan? Dat je geaccepteerd werd, ondanks hoe je was. En dat mag jij aan anderen geven. Die warmte en die liefde, die genade, mag jij weer weggeven aan de volgende generatie. Ben je een kerkmens of een koninkrijksmens? Op de tweede plaats ook van, joh, maar hoe willen we koninkrijk dan zijn? Hoe gaan we de gebrokenen verbinden? Hoe gaan we de gebrokenen binnenhalen? We hebben vanmiddag over homoseksualiteit. Ik heb gemerkt in de reacties, we hebben veel brieven binnengekregen. Zijn we dankbaar voor, mensen meedenken. Ik heb heel veel gezien, heel veel vanuit juist het hoofd wordt gereageerd. De meeste van ons weten wat we niet willen. Maar wat doen we wel om een veilige haven te zijn van al die mensen die ik net heb opgenoemd? Wat doen we dan wel? Hoe zien we het dan wel voor ons? Dat is de vraag. Hoe kunnen we wel het koninkrijk gestalte geven in deze prachtige gemeente die Ichtes heet? Weet je, ik geloof in de kerk. Ik geloof nog steeds in de kerk. Ik geloof dat de kerk een plek mag zijn. Het koninkrijk gestalte geeft. En waar we met elkaar in die gebrokenheid Jezus mogen volgen. En elkaar mogen aankijken en zeggen, joh, je bent een puinhoop. Maar ik vind je wel een mooie puinhoop. Omdat ik toch iets in die puinhoop van de Heer Jezus Christus zie. Weet je, ik zat op internet te kijken naar allerlei gemeenten. En ik kwam een hele mooie kerk tegen. Een gemeente waar ze hier met dit soort zaken bezig zijn. Ik denk, wauw, wat is dat een gave gemeente. Ik zal zelfs zeggen, joh, wauw. Ik wil daar wel voorganger van zijn, van die kerk. Die zo bezig is om het koninkrijk gestalte te geven. En weet je, ik heb een deel van hun website gekopieerd. En dit staat er op die website van die kerk. Oh ja, het is de Ichtes Vrije Baptistengemeente. En ze zeggen, we zijn een gemeenschap die lang niet volmaakt is. Maar met vallen en opstaan Jezus probeert te volgen. We zijn een gemeenschap die niet kijkt naar je verleden, maar hoop geeft voor de toekomst. We zijn een gemeenschap die het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, maar naast je wil staan zoals je bent. We zijn een gemeenschap die niet veroordeelt, maar liefde wil uitdelen. En genade wil uitdelen. We zijn een gemeenschap die niks wil opdringen, maar waar zoekers en ook twijfelaars en wie dan ook allemaal welkom zijn om mee op te trekken. We zijn een gemeenschap die ervan overtuigt dat een relatie met Jezus het beste is voor je leven. We zijn een gemeenschap die ervaart dat de Bijbel waar is en nog steeds relevant is voor ons leven. En we zijn vooral een gemeenschap die zich niet beter wil voordoen dan dat ze is, maar allemaal weten dat ze Jezus nodig hebben. En als je op zoek bent naar de perfecte kerk, moet je hier niet zijn. Maar als je in alle eenvoud met ons mee wilt reizen naar Gods bestemming voor ons leven, wees dan welkom. Ik geloof in die kerk. Amen. Maar we kunnen het belijden. We kunnen het in beleidsnotities vastleggen. We kunnen het op internet zetten. Maar uiteindelijk moeten we het doen.